Goedenavond, broeders en zusters. Ook voor mij is het een hele speciale avond voor Evert. Evert en ik zijn hele lange vrienden, broeders. En we hebben heel veel mooie dingen beleefd met elkaar, vooral met kerst. Dan mocht ik altijd boekjes brengen van het rechte spoor. En dan maakte hij pakketjes voor zijn klanten. En dan kreeg ik weer kippendijen mee. En ik heb ontzettend veel herinneringen, maar ik laat dat aan Maarten over. Maar toen ik natuurlijk de uitnodiging kreeg om vanavond, juist op deze avond, waarin we bovenal gedenken natuurlijk de Heer Jezus, maar daarnaast Evert. Ja, dan ga je denken naar die afscheidswoorden van Paulus in Handelingen 20, maar dat eindigt dat ze allemaal huilen op het strand. Ik denk dat Evert dat niet leuk zou vinden. Dat we hier allemaal staan te huilen. Dus toen ben ik verder gaan denken over een afscheidshoofdstuk. En toen ben ik terechtgekomen in 1 Samuel 12. Mag ik vragen om gewoon je Bijbel op je schoot te leggen en met mij mee te lezen het woord. Voordat we daar naartoe gaan, eventjes een schets over Samuel, want Samuel is natuurlijk ook weer een schaduwbeeld van de Heere Jezus. Als richter, als priester, als profeet. Voordat Samuel geboren was, was dat al voorzegd door Eli toen Hanna haar hart uitstortte. Samuel was een kind van veel gebed. En in 1 Samuel 3 vers 19, daar zie je iets moois over de autoriteit van Samuel. Want geen van zijn woorden viel op de aarde zonder dat het een effect had. 1 Samuel 3 vers 19, de autoriteit als Samuel sprak. Samuel was een kind van veel gebed. Samuel was een gebedsverhoring. Samuel sprak met autoriteit. En dit is ook heel mooi, het hele leven van Samuel, van zijn geboorte tot zijn sterven, staat in de Bijbel. Wat een beloning voor een moeder dat je kind in de Bijbel staat. Maar ja, de Heer Jezus is meer dan Samuel, want de Heer Jezus is opgestaan. Amen. En hij is teruggegaan naar de Vader. En hij zit nu aan de rechterhand van de Vader, verheerlijkt als onze hemelse hoge priester. Een andere tekortkoming van Samuel was in 1 Samuel hoofdstuk 8. Want daar gaf Samuel zijn zonen een geestelijke bediening in de tabernakel. En die zonen die gingen voor het geld. En het volk gebruikte dat als een excuus. Want ze zeiden, jouw zonen wandelen niet met de Heere. Maar het was een excuus. Want wat was het eigenlijke probleem? Het is de eerste grote afwijzing van het Joodse volk als God hun koning. En dat deed natuurlijk Samuel ontzettend veel verdriet. Maar de Heere zegt, geef hen een koning. In Hosea 13 vers 11 staat, hij gaf hen een koning in zijn boosheid. En ze kregen precies waar ze om gevraagd hadden. Een koning zoals de volken. Daarbij waarschuwt Samuel wel. Hij zegt, als jullie een koning hebben, hij zal belasting vragen. Hij zal je dochters opeisen om te werken in het paleis. Hij zal je zonen opeisen om te vechten in het leger. Hij zal nemen van je. Wij willen een koning. Oké, Samuel wordt gebruikt om Saul, die een hoofd groter is dan alle mensen, te zalven. En het begin van Saul is heel erg mooi. Hij was op zoek naar de ezels van zijn vader. Hij stelde zich nederig op. Hij had ook vergeving. En het was een hele mooie man. Een jonge man, een grote man. En een typische koning zoals de volken. Een kop groter als iedereen. En Samuel zalft hem met een kruik. Weet je nog? Maar die kruik die is kapot gegaan. En het koningschap van Saul is niet eeuwig geworden. Wij weten dat Saul op een gegeven moment ongehoorzaam wordt. En dat doet Samuel ontzettend veel verdriet. Hij bleef er bijna in hangen. Heb je dat wel eens? Je houdt van iemand. Je verlangt dat het goed gaat. En dan zijn ze eigen gereisd. Ze gaan hun eigen weg. En dat doet je verdriet. Samuel verloor slaap. 1 Samuel 15 vers 25. En weet je wat de Heere zegt? Samuel, stop met huilen. Mijn ogen zijn allang ergens anders. Waar waren de ogen van de Heere? In de velden van Efrata. Daar was een jonge jongen, een herder, de 8e zoon uit de familie van Jesse uit Bethlehem. Uit de juiste stam, de stam van Juda, ook een type van de Heer Jezus, David. En David werd gezalfd door een hoorn. Nou, het leven van Saul, wat zo mooi begon, is heel diep geëindigd. En Saul zegt zelfs, ik ben een dwaas geweest. Zijn zoon Jonathan, die zegt ook, vader, jij brengt het hele volk in een ruïne. Nu hadden Saul en David dezelfde opdracht. En de opdracht was in 1 Samuel 9 dat ze de Filistijnen moesten verdrijven. Nou, we weten het verhaal, de geschiedenis van Saul. Waar heeft Saul zich druk over gemaakt? Hij heeft de meeste tijd van zijn regering gebruikt om de verkeerde vijand te bevechten. Nota bene nog wel zijn beste soldaat. Want het was David die een einde maakte aan Goliath. En hij vocht de verkeerde vijand en daardoor heeft hij zijn taak niet vervuld om de Filistijnen te verdrijven. David kreeg dezelfde taak als Saul. En in 2 Samuel 8 vers 1, daar staat het dat de Filistijnen waren verdreven. Dus dit is een geestelijke opdracht. Wij hebben allemaal een opdracht. Maar gaan wij daarmee aan het werk? De opdracht van koning Saul, gezalfd door Samuel, de opdracht van koning David, gezalfd door Samuel, was precies hetzelfde. De ene heeft zijn opdracht vervuld en de andere heeft zijn opdracht niet vervuld. Nu komen we in een moment dat Samuel de scepter overgeeft en een stapje terug doet. En laten we dat hoofdstuk met elkaar lezen. 1 Samuel hoofdstuk 12. Daar zitten heel veel mooie levenslessen in die ik van de week doorleefd heb. En wat we doen is, dat is hier wel gewend, we lezen gewoon het woord. Ik heb even een schilderijtje gemaakt van Saul uit de stam van Benjamin, David uit de stam van Juda, Saul gezalfd door een kruik, David gezalfd door, een hoorn, Saul zijn opdracht niet vervuld, David ondanks alles zijn opdracht wel vervuld. En hier is dan weer dat gedeelte waar Samuel afscheid neemt en de scepter overgeeft aan Saul. We lezen het. Is alles goed zo? Ja, 1 Samuel 12. Toen zei Samuel tegen heel Israël: zie, ik heb naar uw stem geluisterd in alles wat u mij gezegd hebt. En ik heb een koning over u aangesteld. En nu, zie, de koning gaat u voor. Ik ben oud en grijs. En mijn zonen, zie, zij zijn onder u. Ik ben u van mijn jeugd af tot op deze dag voorgegaan. Zie, hier ben ik, hineni, betekent dat in het Hebreeuws. Leg getuigenis tegen mij af in de tegenwoordigheid van de Heere en in de tegenwoordigheid van zijn gezalfde. Dat is wel mooi hoor. David noemt Saul nooit zijn vijand. David noemt Saul altijd de gezalfde des Heren, de Messias, de gezalfde. Van wie heb ik een rund afgenomen? Van wie heb ik een ezel afgenomen? Van wie heb ik onderdrukt? Wie heb ik mishandeld? Uit wiens hand heb ik zwijggeld aangenomen, steekpenningen, om mijn ogen voor hem te sluiten? Dan zal ik het teruggeven. Hier is Samuel en Samuel zegt, oké. Is er iets wat ik verkeerd gedaan heb? Want als ik iets verkeerd gedaan heb, zeg het dan tegen me. Dan kan ik het rectificeren. Dan kan ik het goed maken. En dan zegt Samuel, ik heb helemaal niets van jullie verlangd. Net zoals Paulus. Paulus werkte met zijn eigen handen. Hij ging geen bedelbrieven sturen en insinueren over geld. Nee, hij was een gever. Samuel was een gever in een omstandigheid van nemers. Want toen Samuel in de tabernakel kwam, daar waren Hofni en Pinias. En wat deden die met de offers? Die stalen het vlees. En wat deden zijn eigen zonen? Die pikten het geld in. Wel bemoedigend dat de kleinzoon van Samuel, Heman, wel een man Gods was. Hij was een muzikant en hij heeft ook Psalm 88 geschreven. Dus het is ook allemaal genade of je kinderen met de Heere wandelen. Een man God zoals Samuel. En toch hadden zijn kinderen een andere hartsgesteldheid. Er werd nog meer genomen. De koning, die ging ook nemen. En in deze omstandigheid van mensen die nemen, zegt Samuel, ik heb niets van jullie gevraagd. En dan vraagt hij, willen jullie daar een antwoord op geven? En gaan we naar vers 4. Toen zeiden zij, u hebt ons niet onderdrukt. U hebt ons niet mishandeld. En u hebt uit niemands hand iets genomen. Toen zei hij tegen hen, de Heer is getuige tegen u en zijn gezalfde is op deze dag getuige dat u bij mij niets gevonden hebt. En het volk zei, hij is getuige. Nou, we laten allemaal een spoor achter. En als je nu zo'n dienst hebt en je gaat afscheid nemen van Evert, dan denk je, ja, mijn dag komt ook dat ik de zaak hier af moet ronden. En wat voor spoor laat ik achter? Want één ding is wel waar, het gaat hard, hè? Het leven is zo voorbij. En we zien steeds meer vrienden en vriendinnen toch van ons afvallen. En dan denken we, ja, wat voor spoor laat ik achter hier op aarde? Want het is belangrijk. Nou, het spoor van Samuel was zonder blaam. Niemand kon iets vinden tegen hem. Alleen dan dat hij die zonen een geestelijke functie gegeven had. Maar nu gaat het hoofdstuk verder. Want het gaat eigenlijk ook niet over Samuel in dit hoofdstuk. We gaan hogerop. We gaan naar degene die Samuel dient. Samuel diende de Heere. En dat is het volgende vers. Verder zei Samuel tegen het volk, het is de Heere die Mozes en Aaron voortgebracht heeft en die uw vaderen uit Egypte heeft laten wegtrekken. Wel nu, Stel u hier op, dan zal ik als richter voor het aangezicht van de Heere al de rechtvaardige daden van de Heere bij u aan de orde stellen, die hij bij u en bij uw vaderen verricht heeft. Nadat Jacob in Egypte gekomen was, riepen uw vaderen tot de Heere. Toen zond de Heere Mozes en Aaron. Zij leidden uw vaderen uit Egypte en lieten hen in deze plaats wonen. Weet u waar ze waren? Ze waren in Gilgal. Nou, Gilgal was de eerste plaats in het beloofde land waar de schande van Egypte weggerold werd. En u kunt dat lezen in hoofdstuk 11. Zij waren weer in die plaats, Gilgal. En hier spreekt Samuel. En hij herinnert haar eraan, toen God hun koning was, dat hij trouw was aan zijn beloften. 430 jaar op de dag dat ze in Egypte gingen, op de dag gingen ze ook weer uit Egypte. 2 miljoen mensen. Een zee ging open. Een zee ging dicht. Hij deed wonderen en tekenen 40 jaar lang. Totdat zij in het beloofde land aankwamen. Ja, wonderen en tekenen genoeg om de Heere te vertrouwen. Wonderen en tekenen genoeg om de Heere te gehoorzamen. Maar wat lezen we? Maar zij vergaten de Heer hun God. Toen leverde hij hen over in de hand van Sisera, de bevelhebber van het leger van Hazor, in de hand van de Filistijnen en in de hand van de koning van Moab, die tegen hen streden. Broeders en zusters, Israël is de geschiedenis voor mijn hart. De geschiedenis van het Joodse volk is de geschiedenis van mijn hart. Ik heb ook zo een hart. David zegt, laat de volkeren weten dat ze gewoon mensen zijn. En als je dat dan leest, zij vergaten de Heere. Maar de Heere disciplineert hen. En dat is een teken van zijn liefde. De ergste straf die je kan overkomen is in Romeinen 1 als de Heere je eigen weg laat gaan. Er staat in Hosea 4 vers 17, laat Efraïm met rust, want er zijn afgoden in zijn hart. Maar de Heere disciplineert zijn volk, weet je waarom? Omdat hij ze lief heeft. Omdat hij ze terug wil brengen. En dat is ook gebeurd. Kijk maar in vers 10. Zij riepen tot de Heer en zeiden, wij hebben gezondigd, omdat wij de Heer verlaten en de Baals en de Astartes gediend hebben. Nou, en die Baals zijn weer terug in Europa, hoor. En die Astartes ook. Overal om ons heen zijn deze afgoden. Nu dan red ons uit de hand van onze vijanden. Dan zullen wij u dienen. Toen zond de Heer Jerubbaal, dat is Gideon, Bedan, die kan ik niet, Jefta en Samuel. Hij redde u uit de hand van uw vijanden rondom u, zodat u veilig woonde. Toen u zag dat Nahash, dat betekent slang, de koning van de Ammonieten op u afkwam, zei u tegen mij, nee, maar een koning moet over ons regeren, terwijl toch de Heer uw God uw koning is. Nou, hier komt de eerste afwijzing. Wel nu, ziet u daar een oude, grijze man en Saul, een jonge, knappe, grote kerel. Zie nu, hier is uw koning, die u gekozen hebt, die u verlangd hebt. Zie, de Heere heeft een koning over u aangesteld. Vers 14. Als u dan maar de Heere vreest, hem dient, naar zijn stem luistert en het bevel van de Heere niet ongehoorzaam bent, dan zal zowel u als de koning die over u regeren zal veilig zijn achter de Heere uw God. Broeders en zusters, we weten dat het de Heere verdriet deed dat ze hem afwezen als hun koning. Maar nu staan de zaken er zo voor. Nu is er een koning. En dat vind ik zo bemoedigend, want wat zegt de Heere? Als deze koning mij gehoorzaamt en als jullie mij gehoorzamen, dan zullen jullie veilig leven. Toen ik tot geloof kwam, op 21-jarige leeftijd, dacht ik in een rechte lijn naar het nieuwe Jeruzalem. Nou, 53 jaar later zijn er wel eens een paar slingers geweest in die rechte lijn. Ik heb niet alles gedaan zoals het hoort. En misschien als u terugkijkt, zijn er ook beslissingen die u genomen hebt, waar je nu over denkt dat ik anders moet doen. Of ben ik alleen? Hey, de Heere wil weer zegenen. Ja, je moet leven met de beslissingen die je gemaakt hebt. En dan wil de Heere opnieuw zegen brengen. Dat vind ik zo bemoedigend hier. Oké, de zaken staan er. Daar staat jullie koning. Jullie waren ongehoorzaam. Het heeft me pijn gedaan, want jullie hebben de Heere God afgewezen. Maar als jullie er nu voor kiezen met de koning om gehoorzaam te zijn, dan volgt daar weer Gods zegen op. Amen. Oh, het christenleven is een serie van nieuwe starten. En laat deze bemoediging meegaan. Iedere morgen is een blanco bladzijde. Dan mag u weer opnieuw met de Heere wandelen. Dan wil Hij je veiligheid geven. Dan wil Hij je zegenen in de situatie waarin je nu bent. Want het kan wel eens omhoog komen. Ik was pas bij iemand en die had besloten om te trouwen. Maar ja, het liep allemaal niet zo lekker. Toen zei die eerlijk, ik zou soms wel weg willen rennen van dit huwelijk. Ja, maar dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat kan je niet maken. Weet je wel, jongens onder elkaar. Nee, je hebt die beslissing genomen en nu sta je ervoor. En als je gehoorzaam bent, dan zal de Heere je zegenen. Trouwens, dat geldt niet voor mij hoor, want ik ben hartstikke blij met Melinda. Maar je kunt wel eens ergens in terechtgekomen zijn dat je denkt, oh, als ik het toen anders gedaan had, had ik het nu wel iets makkelijker gehad. Want het wordt niet makkelijk voor het volk. 40 jaar heeft hij geregeerd. Maar hij heeft het hele volk in de ruïne gebracht. En hij bleef maar regeren, hij bleef maar regeren, hij bleef maar regeren. Heeft hij dat ook wel eens gedacht over die Poetin? Wat een groot land heeft die man. Moet hij nou nog meer, zo'n klein ventje? Wat is er toch aan de hand hier in de wereld? En hij blijft maar regeren. En het kost maar kostbare mensenlevens, iedere dag. Wat is hier toch aan de hand, zo'n groot land? En dan moet zo'n klein ventje nog meer. Ik snap er niet. Ja, ik snap het wel. Daar zit de duivel achter, amen. Want dat is toch heel duidelijk. Waar zijn ze toch mee bezig? Heb je zo'n groot land, moet je dat stukje Oekraïne er ook nog bij hebben. En al 5 jaar langer dan de Tweede Wereldoorlog. Het stopt maar niet. Kun je voorstellen hoe de mensen zich voelden? Nadat ze deze keuze wilden hebben, maar de Heere wil zegenen. Ook nu zegent de Heere in alle omstandigheden. Komen er mensen tot geloof in Israël, in Oekraïne. En zo worden ze dan weer bemoedigd. Maar vers 15, wanneer u niet naar de stem van de Heere luistert en het bevel van de Heere ongehoorzaam bent, dan zal de hand van de Heere tegen u zijn, zoals tegen uw vaderen. Want de Heere is dezelfde, zoals hij werkte in het verleden, zo werkt hij ook met ons. En dat is zo bemoedigend. Is het vandaag niet de tijd van de tarweoogst? Ik zal tot de Heer roepen en hij zal donder en regen geven. Besef dan en zie dat uw kwaad dat u voor de ogen van de Heer gedaan hebt groot is, omdat u een koning voor u verlangd hebt. Toen Samuel de Heer aanriep, gaf de Heer donder en regen op die dag. Zijn woorden werden bevestigd met een teken. Donder en regen. Nou, dat kan je niet gebruiken bij de oogst. Dan ben je blij als het niet regent en niet dondert. Want dan ga je oogst eraan. Zo'n man van autoriteit was hij. Dat in een tijd waar je de donder en de regen niet verwacht, gebeurde dat in als een bevestiging dat zijn woorden van God waren. Een man met autoriteit, die Samuel. Toen zei Samuel tegen het volk: wees niet bevreesd, u hebt al dit kwaad wel gedaan, maar wijk niet langer van achter de Heere af. Dien de Heere met uw hele hart. Wijk niet af door de nietige afgoden na te volgen, die niet van nut zijn en niet kunnen redden, want zij zijn nietigheden. Want de Heere zal zijn volk niet verlaten, omwille van zijn grote naam, omdat het de Heere behaagd heeft u voor hem tot een volk te maken. Is God tot zijn doel gekomen? Ja. In de volheid van de tijd kwam die naam boven alle naam. Want er is maar één naam gegeven onder de hemel, waardoor wij behouden moeten worden. Dus ondanks de rebellie van het volk gaat Gods plan gewoon door. Ook vandaag. Zie, hij komt. Zijn klok is op tijd. En wat is het dan, Heere, dat we vanavond een besluit maken. Heere, ik ga u dienen, niet mijn halve hart, maar met mijn gehele hart ga ik de rest van mijn leven hier op aarde samen met u wandelen in gehoorzaamheid. Want dat zal mij vrucht geven van rust en veiligheid en vrede en tot zegen voor anderen. En nu even toch iets persoonlijks van Samuel. En Samuel is een prachtig type van de Heer Jezus. En dit is toch wel rustgevend. Want houdt de Heere eigenlijk nog wel van mij? Dat kun je wel eens in je opkomen als het verkeerd gedaan hebt of het zit je tegen. Nou, hier komt de bevestiging. In vers 23. En wat mij betreft, is er bij mij geen sprake van dat ik tegen de Heere zou zondigen door op te houden voor u te bidden. Maar ik zal u de goede en de juiste weg leren. De Heere Jezus als de hoge priester bidt voor een ieder van ons 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Aanvaard dat, Hebreeën 7 vers 25. Hij is de sympathieke, meelevende hoge priester. Hij houdt van ons. Hij blijft trouw in zijn voorbeden voor ons. Net als Samuel. Vrees alleen de Heer. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Dien hem trouw met uw hele hart. Want zie welke grote dingen hij bij u gedaan heeft. Maar indien u het kwade blijft doen, dan zult u weggevaagd worden, zowel u als uw koning. Laten we daarmee mee eindigen. Zie welke grote dingen hij bij u en mij gedaan heeft. Pas sprak ik met iemand die zei: ik geloof niet meer. Ik ben teleurgesteld. En toen zei ik zo: kan je nog herinneren toen je tot geloof kwam? Ja, en een heel mooi getuigenis. En toen vroeg ik: kan je nog een moment herinneren dat de Heere toch op wonderlijke wijze uitredding bracht? Ja, en weer een heel mooi verhaal. Ik zeg: ja, maar hij is dezelfde. Oh ja. En toen vatte die weer moed. Broeders en zusters, we zijn allemaal op reis. De ene is een beetje verder en de ander is net begonnen, zoals koning Saul. Maar wij hebben zijn liefde, wij hebben zijn inwoning, wij hebben zijn beloften. En laten we vanavond gewoon met onszelf tegen de Heere zeggen: Heere, voor de rest van de tijd hier op aarde wil ik u dienen met geheel mijn hart. Ik spreek nu ook tegen mezelf. En ik was zo geraakt door dit hoofdstuk, dat Samuel toch blijft hameren op de gehoorzaamheid. Op geheel uw hart. En ik hoor een broeder nog zeggen, David was een man naar Gods hart voor Batseba, maar David was ook een man naar Gods hart na Batseba. Weet je waarom? Hij maakte geen excuses. Hij zei, ik heb gezondigd. En als we dat zeggen, dan kan de Heere weer met ons verder. En daarom ook, ja, die afscheidswoorden van Samuel, die de scepter overgeeft aan koning Saul, zijn ook voor mij een boodschap. En Evert, ja, ook al Evert, kun je die werken niet meer doen die je eens deed met zoveel passie en overgave. Je leeft nog. Je kunt de hele wereld afreizen met je voorbeden. We hebben zolang we leven, hebben we hier nog een taak. En soms verandert die taak, maar wij zijn hier toch allen voor een tijd als deze. Amen. Bent u bemoedigd door dit woord? Want het is Gods woord. Zullen we daar de Heere voor danken? En daarna zingen we een van die lievelingsliederen van Evert. Vol verwachting blijf ik uitzien. Amen. Het is weer een dag nader bij zijn wederkomst. Het is nog nooit zo laat geweest. En wij blijven uitzien naar de wederkomst van Christus. We gaan de Heere danken. Vader in de hemel, ik wil u hartelijk bedanken. Ik wil u danken, Heere, dat we met elkaar als broeders en zusters gewoon door dit hoofdstuk zijn gegaan. Uw woord keert nooit ledig weer. Heer, ik kan het niet beter vertellen dan dat uw woord het zegt. Maar dank u wel voor de bemoediging. Het volk kreeg te horen dat ze de Heere verdriet gedaan hadden. De afwijzing voor de Heere als hun trouwe koning deed hem verdriet. En toch was er weer die zegenende God die hen wilde zegenen in hun nieuwe omstandigheden. Heere, dat is ook mijn gebed, Heere, dat deze avond ons weer vernieuwt en bemoedigt om verder te gaan. Om te weten, u blijft van ons houden, u blijft voor ons bidden, u blijft ons zegenen. Wij gaan met u verder. En van onze kant, Heere, willen we u volgen met geheel ons hart. Ja, dat vragen wij niet omdat wij het in eigen kracht kunnen. Maar wij weten dat u het in ons bewerken kan. En dat dat ook uw verlangen is. En daarom zeggen we, amen. Zullen we dat lied met elkaar zingen uit volle borst en daarna zal Maarten spreken over Evert. Vol verwachting blijf ik uitzien.